Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Oh, lees het hele sms-bericht voor.
Even kijken. Voordat er iets met me gebeurt, wil ik zeggen dat ik een CID-formant ben en dat ik mensen heb verraden voor geld, onder andere Dirk en Albert en nog meer. Daarom heb ik problemen. Ik wil nu alles eerlijk toegeven en overnieuw beginnen.
Tijdens een groepsbijeenkomst lezen de studenten het sms-verkeer tussen het slachtoffer Guido en een vriendin van hem, Cynthia.
Cynthia, dus in principe verraad jij hun. Guido, ja, voor geld. Dat is mensen erbij naaien die met drugs te maken hebben. Ik ben nu ver stoppen voor de grotere mensen.
Het zijn onthullende sms'jes. Guido biegt daarin namelijk op dat hij informatie geeft aan de criminele inlichtingendienst van de politie. Dat is de CIE, waarvoor ten tijde van Guido's moord ook nog vaak de oudere naam CID werd gebruikt.
Het probleem is dat die informatie op straat is gekomen en die zijn bij hun terechtgekomen. Dat ik dat al 3,5 jaar doe. Cynthia, weten Albert en Dirk nu dat jij hun verraden hebt? Guido, Dirk weet ik niet en Albert wel en de rest ook. En dat is het ergste. Cynthia, Albert en wie nog meer dan? Je kan gewoon tegen mij zeggen hoor, ik heb niks met die gasten te maken. Guido, mensen uit Utrecht, mensen uit Belmer. Nou, dat gaat allemaal een beetje door.
Want ja, gaan we door.
Oh. Guido, ik had 400 gekregen om Albert te verraden en voor mensen uit Utrecht krijg ik 500 en heb meerdere malen gedaan.
Guido zegt dus zelf in die sms'jes dat hij een politieverklikker is. Het is 8 dagen voor zijn vermissing.
Cynthia, ze kunnen je afmaken als ze het weten. En veel weten het al. Je zet je leven op het spel.
Maar wie zijn dan die mensen over wie Guido bij de politie gepraat heeft? En wat heeft hij dan verteld? Studenten duiken maandenlang in een oude moordzaak.
Ja, die bloedspatten die hierboven op zo hoog op die muur zitten, dat is toch wel echt bizar.
Ze onderzoeken de gruwelijke moord in een Maastrichtse loods.
Ik vind dat er weinig bewijs is voor de hypothese dat hij Guido vermoord heeft.
Antonio zit 24 jaar celstraf uit, maar is dat wel terecht?
Hier zegt ik heb hem in ieder geval niet vermoord.
Ze nemen mij mee in hun zoektocht naar gereden twijfel. Welke fouten zijn er gemaakt?
Ik ben Lorena.
Ik ben Jamie.
Ik ben Aram.
Ik ben Sanne.
Ik ben Karen.
Ik ben Ruby.
Ik ben Dagmar.
Ik ben Kimmy.
Ik ben Marielle.
Ik ben Billy.
En ik ben Danja.
Ik ben Bas Haan, onderzoeksjournalist bij NRC. En je luistert naar aflevering 6, De Informant.
Ja, nou ja, als hij informant was, dan betekent dat dus dat hij mensen, wat hij ook in die WhatsApp-berichtjes heeft verteld, is dat hij mensen heeft verklikt voor geld bij de politie. En daarbij niet alleen een paar diefjes van de Albert Heijn of zo, maar ook wel zware criminelen. Dat zegt hij zelf dan.
Dus?
Dat kan een alternatief motief of alternatieve daders kunnen daaruit voortkomen.
Mijn naam is Billy Adamson en samen met Dagmar doe ik onderzoek naar Guido's en Antonio's positie in het criminele circuit. En dit hebben we gedaan op basis van de stukken die in het dossier zaten, maar eigenlijk ook vooral op basis van online informatie, online zoektocht.
Hij heeft misschien gewoon vijanden gemaakt op andere plekken.
Ja, precies.
Want dat staat niet in het dossier, dit is niet uitgewerkt.
Nee. Nou, dit staat niet uitgewerkt. Nee.
Waarom niet?
Dat is de grote vraag. Wij vinden het heel jammer dat dit niet is uitgewerkt, want wij denken dat hier veel meer te zoeken is dan dat er nu is gedaan.
De studenten zijn gefascineerd door de berichtjes tussen Guido en zijn vriendin Cynthia. Zou hij echt informatie verkocht hebben aan de politie? Maar hoe kunnen ze hierachter komen? De informanten van de CIA staan in een uiterst geheime administratie, ontoegankelijk voor gewone agenten, laat staan voor wetenschappers of studenten. Begeleider Peter Verkoppen kent iemand die lang als CIA-officier heeft gewerkt, Bas Jansen. Misschien kan hij hen helpen met hun vraag hoe ze erachter kunnen komen of Guido echt een CIA-informant was.
Ik dacht dat het hier warmer zou zijn.
Van Koppen is met Marielle en Billy in Maastricht.
Mogen we binnenkomen, want het is zo koud daar.
Ze gaan naar het kantoor van advocaat Bas Jansen.
Het was een hele koude winterdag. En onderweg weet ik nog dat het zo hard waaide dat we bijna omvielen. Maar uiteindelijk kwamen we daar aan. Supermooi klein pandje eigenlijk aan het water. Gezonde spanning had ik wel.
Inmiddels werkt Bas Jansen als advocaat. Maar tot 5 jaar geleden werkt hij als CIA-officier van justitie met geheime informanten. Hij mag niet ingaan op specifieke zaken en kent de zaak van Guido's moord niet. Maar 1 ding kan hij wel zeggen over de CIA.
Ja, dus als er iets heilig is natuurlijk, zijn het de naam van hun informanten. Ja. Maar de feiten krijg je niet.
Nee.
Dat je zelf die informatie krijgt, dat gaat gewoon niet gebeuren. Dat zou het hele systeem per definitie denk ik omver blazen. En dat gaat dus echt niet gebeuren, daar ben ik echt van overtuigd.
En ook is er dan een uitzondering, wanneer er worden uitzonderingen genoemd, in welke gevallen dan bijvoorbeeld? Dus
waar worden die genoemd?
We vroegen ons af of er misschien ook uitzonderingen gemaakt konden worden op de geheimhouding die er is omtrent CIA-informanten.
Ja, dat is als je informatie brengt over een op handen zijnd levensdelict bijvoorbeeld.
Ja, of bescherming van de veiligheid en de vrijheid van derden.
Ja, of staatsgevaar.
Ja. Maar gaat dan wel echt nog om iets wat nog staat te gebeuren, zeg maar.
Zoals bijvoorbeeld wanneer iemand komt te overlijden en er is een vermoeden dat diegene informant is. En dat overlijden dat misschien te maken zou kunnen hebben met het informant zijn. Zou er dan niet een uitzondering gemaakt moeten worden om te achterhalen of het inderdaad te maken heeft met wel of niet informant zijn?
We hebben ook vrijheid.
Alles wat is geweest. Valt sowieso niet onder, is sowieso geen reden meer om iemand nog op te blazen.
Nee, maar de uitzondering die er staat is vanwege de vrijheid van anderen. Ja. Het gaat hier natuurlijk om de vrijheid van Alberto.
Ja. Een CIA-agent moet dus zijn informant beschermen. En daarom zal hij hem ook geheim houden. En hoeft hij dus ook helemaal nergens de naam van de informant op te schrijven. Dus vandaar dat Guido ook helemaal niet in het dossier als informant genoemd wordt.
Ik denk dat de politie dat niet opvat als, er zit iemand misschien onterecht. Dus vrijheid, dus een uitzondering. Ja. Want als je daar een beetje in morrelt, waarschijnlijk word je beschermd, maar het zou kunnen dat. Dat is de eindoefening. Er komt er niemand meer, want je wordt er niet rijk van.
Ja, ik dacht er moet toch wel een manier zijn om er in ieder geval dichterbij te komen bij het feit of hij informant was of niet. Dus ik ben eigenlijk allemaal dingen nagegaan die er misschien niet echt iets mee te maken zouden hebben, maar toch wel opvallend waren. En toen liep ik eigenlijk weer tegen de sms'jes van Guido naar Cynthia aan. Daarin noemt hij ook bedragen die hij zou hebben gekregen voor het verklikken aan de CIA.
Ik had er nog een vraagje over. Zei je net van, je wordt niet rijk mee met informant zijn. Ja. Maar wat zijn dan zijn er gebruikelijke?
Je probeert de markt te verkennen. Nee. Ja.
Dus toen dacht ik, komen dat soort bedragen eigenlijk overeen met wat de CIA normaal ook betaalt voor of aan informanten?
Wat zijn er standaard tarieven voor bepaalde soort informatie? Of is er
Er zijn wel standaard tarieven. Ik weet niet meer hoe ze nu zijn en daar ben ik al te lang van weg. Maar gemiddeld genomen gaat het niet om duizenden, maar eerder om honderden euro's.
Dus 400-500 euro, is dat een beetje een normaal bedrag?
Ja, dat is ongeveer waar jij moet denken, denk ik.
Oh, okay.
De bedragen die Bas Jansen noemde kwamen overeen met de bedragen die Guido naar Cynthia had geappt. En het waren zulke specifieke bedragen dat ik me eigenlijk niet kon voorstellen dat hij dat zomaar had verzonnen en dan ook nog eens toevallig het goed gegokt had. Dat leek me eigenlijk wel een sterke aanwijzing dat hij het misschien wel echt geld heeft gekregen voor informatie doorspelen aan de politie. Maar goed, het bleef voor ons natuurlijk wel nog speculeren wat er was gebeurd en ook of Guido überhaupt contact had met een CIA-agent?
Ik denk dat eigenlijk voor mij alle vragen zo'n beetje wel zijn beantwoord.
En ja. Bas Jansen had ons duidelijk uitgelegd dat we via de officiële weg geen informatie zouden krijgen.
Ja, ik denk dat de handvraag bij ons is gewoon, was hij nou informant of niet? En dat is gewoon een vraag waar we geen antwoord op gaan krijgen.
Oh ja, hij heeft tegen zijn vriendin gezegd dat hij het was.
Ja.
Dus het is enig bewijs dat hij het was.
Ja.
Maar het is wat je zegt, je eigenlijk nooit antwoorden krijgen.
Nee.
Al denk je nog, weet je, ik heb het voor 90% bewezen, je houdt het dan voor aan het TC of zie, dan gaat hij nog zeggen van ja, ik ga het bevestigen nog ontkennen.
Of Guido inderdaad CIA-informant was, zal Billy tot haar grote teleurstelling dus niet via de officiële kanalen te weten komen. Diezelfde avond eten de studenten van Gereden Twijfel samen in een restaurant in Maastricht. Billy en Marielle vatten hun gesprek met de CIA-officier samen aan de rest van de groep.
Weet je waar we ook tegenaan liepen van, hier hebben we niet echt inzage in. Ja, dat wordt dan wel bevestigd dat dat zo blijft. En dat is wel, dat is jammer.
Daar weten we eigenlijk gewoon nu van, die gaan nooit beantwoorden.
Nee.
En dat is wel shit.
Ook als dat dus betekent dat iemand anders onterecht veroordeeld kan worden. Ik geloof er echt wel in dat mensen vanuit hun positie en vanuit hun bevoegdheden doen wat zij, waarvan zij denken dat het het juiste is. We kunnen erover schrijven. We kunnen vertellen dat het een alternatief scenario is binnen de kaders van het dossier en van de informatie die in het dossier beschikbaar is.
Ja, we schrijven het natuurlijk wel op in het boekje, maar meer dan dat konden we ook niet doen. En dat vond ik heel moeilijk en dat vind ik nog steeds heel moeilijk. Omdat ik heb het gevoel dat er dus niet echt een soort controlemechanisme is en dat er dus ook niet echt een mogelijkheid is of überhaupt in dit soort situaties. Je kan eigenlijk niet volledig de volledige waarheid boven tafel krijgen.
Sinds ik heel klein was, vond ik eigenlijk alles wat met misdaad te maken had al heel interessant. Dus ik zat altijd al voor de tv als het nieuws opkwam. En dan vond ik het super interessant dat mensen zoiets konden doen, weet je wel. En later kwam ik, op de middelbare school kwam ik erachter dat ik echt wel goed was in wiskunde en scheikunde en zo. Dus toen begon ik daar steeds meer over na te denken. En forensics is eigenlijk het perfecte. Perfecte tussengrond is misdaad oplossen met wetenschap. That's the dream. Maar dat was eigenlijk mijn doel. Dat gaan doen. En het beeld van de loner. Wetenschapper die dan echt zo helemaal obsessief in een hoekje één zaak heeft. Dat zo kan ik echt wel zijn. Ik kan ook echt wel. Ja, ik weet niet of je die meme kent van iemand die dan allemaal van die foto's aan de muur heeft. En allemaal van die rode lijntjes, allemaal van die rode draden. Nou, zo kan ik ook echt wel zijn. Dat ik echt gewoon helemaal een soort van in een soort complot word gezogen. Maar ik probeer me juist ook heel erg open te houden en los ervan te houden. Omdat ik ook wel het proces en het hele structuur, het hele systeem van forensic science ook heel interessant vind. Dat iemand dan onterecht in de gevangenis komt doordat er een DNA niet goed is afgenomen of omdat er een analyse niet juist is gedaan, dat doet gewoon pijn. Dat kan niet. Dus ik denk dat ik gewoon dacht van nee, dat gaan we niet doen. Ik ga me hiervoor inzetten. En sindsdien ben ik dat eigenlijk ook elke stap daar naartoe aan het zetten.
Tijdens de rechtszaak en bij de veroordeling stelde de officier van justitie en de rechters dat het maximale was gedaan om uit te zoeken of Guido een CIA-informant was. Maar dat onderzoek was minimaal, omdat vrijwel alle verzoeken van de advocaat afgedaan werden met het argument van geheimhouding. Er werd dus vooral heel veel niet uitgezocht. Waaronder de belangrijkste vraag. Namelijk of Guido wel degelijk met de politie praatte. Of het nou als CIA-informant was of als gewone tipgever of verklikker. En dat is waar het om gaat, legt begeleider Jasper van der Kemp de studenten uit.
Je vermoedt dat er wel iets met criminele contacten is, dat er gedoe is in een crimineel circuit, dat er verdenkingen zijn binnen het circuit tegen Guido, dat hij misschien praat met de politie of echt een informant is, Maar in ieder geval dat beeld bestaat. En dat er mensen zijn die daar problemen mee hebben, daarvan af willen of daar boos over zijn. Dan wel van Guido willen weten met wie heeft hij nou eigenlijk gepraat en wat heeft hij precies gezegd. Als je in een criminele organisatie zit die misschien verlinkt gaat worden, ja, dan is het belangrijk om te weten wie weet er eigenlijk wat. Maar welk verhaal is er ook verteld? Wat loopt nu gevaar of wie loopt nu gevaar? En je zou denken dat is misschien een reden om Guido mogelijkwijs te martelen om dat eruit te krijgen bijvoorbeeld.
Guido stond dus bekend als iemand die met de politie praatte. En dat is levensgevaarlijk in het criminele milieu. Alleen, waar kon Guido dan allemaal over praten? Wat wist hij?
Ik denk dat het relevant is voor gewoon de simpele vraag van weten, waarom zaten ze daar? Wat deden ze daar? Dat is het toch?
Is dat relevant? Ja, nee, ik denk
het wel. En wat voor activiteiten ontwikkelt ze daar? Je begint steeds agressief te worden.
Nee, maar het is interessant.
Om te weten wat Guido voor informatie kon hebben doorgespeeld, moesten we eigenlijk eerst zicht krijgen op waar hij zich mee bezig hield in die periode. En dus kwamen we weer uit bij hun bandenhandel en de loods die hij deelde met Antonio in Maastricht. Wat klopt er nu van die bandenhandel? Want toen we daar een beetje onderzoek naar deden, kwamen we er eigenlijk al snel achter dat ze er nauwelijks geld mee verdienden. Dat zagen we namelijk op de bankafschriften. En ze hadden ook nog eens een huurachterstand.
We weten ook, ja, die banden, dat is natuurlijk een vrij dubieus verhaal.
Hoezo een vrij dubieus verhaal?
Nou ja, omdat ze die bandenopslag hadden, maar ze hadden uiteindelijk, zijn er 4 banden gevonden in die loods. Nou, dat voor een bandenhandel.
Kijk, het is uitermate waarschijnlijk dat die moord iets te maken heeft met hun handel. Mm-hmm. En of nou de handel in banden was of een handel in drugs, het is toch uitermate waarschijnlijk dat dat er iets mee te maken heeft. En dan lijkt me dus heel relevant om in ieder geval kennis te hebben over die handel.
Billy krijgt van Peter van Koppen de tip om met iemand te praten die veel van de internationale bandenhandel weet. Antonio en Guido zouden immers banden inkopen in Duitsland en die versturen naar Panama. Maar hoe geloofwaardig is dat? Billy spreekt met Kees van Oostenrijk van Vereniging Band en Milieu en wil graag weten hoe hij kijkt naar het verhaal over de bandenhandel.
Het is een loods dus in Maastricht met een rolpoort en deze loods heeft 2 verdiepingen, een begane grond en een kelderverdieping. En voor die kelderverdieping moet je naar beneden met een hele steile metalen trap. Dus dat is eigenlijk ook al mijn eerste vraag. Hoe logisch is deze loods als startend?
Nou ja, dat is heel erg onlogisch.
Over wat voor aantallen banden moet je net hebben? Wil
ja,
dit...
dat inderdaad.
Dus... Onder de 50.000 banden. Ja. Gebruikte banden heeft geen enkele zin. Totaal niet. Nee. Wil je daar je brood in verdienen? Ja. Dat is echt een vak.
No.
Het is niet zo, je kan niet echt vanuit een ene bedrijf even in de inzameling van banden stappen. Het concept van we gaan in Duitsland banden kopen en in Panama verkopen. Ik wens je veel succes. Daar kan je een zakcentje aan verdienen, maar daar kan je geen loods van betalen.
Nee.
De bandenhandel lijkt dus een ongeloofwaardig verhaal. Maar wat deden ze dan in Maastricht?
Maar wij geloven niet dat dat bandenbedrijf heel erg legitiem was. Dus wij geloven dat dat het drugs is.
Op de VU zoeken Dagmar en Billy in het dossier naar aanwijzingen hiervoor.
Bijvoorbeeld ook de vader van Alberto heeft vastgezeten. Of tenminste, ik weet niet of dat hij nog steeds vast zit. Alberto heeft gezegd dat hij klanten heeft gekregen via zijn vader. Nou, voor het bandenbedrijf. Dus wij zijn wel heel erg benieuwd van oké, waarvoor is dan die vader opgepakt? Is dat ook toevallig voor drugs geweest of niet? Maar dat hebben we nog niet kunnen vinden.
In het dossier vonden we dus een mogelijk interessante connectie tussen de vader van Antonio, die in de gevangenis had gezeten, en die zelf ook een bandenhandel zou hebben. En ja, dat liet me eigenlijk maar niet los. Dus toen ben ik dagenlang gaan googlen en gaan zoeken. Het hele internet ben ik afgestruind. En uiteindelijk vond ik toen iets interessants.
Maar misschien kunnen we het ook even hebben over jouw bevinding van de vader van Antonio.
Ja, heb je meer?
Ja,
je hebt
ja, het spijt me, maar ik kon het echt niet loslaten. maar... We zijn er nu wel achter officieel waarom hij dus in de gevangenis heeft gezeten, blijkbaar. Even kijken, ik ga het er even bij pakken.
We wisten eigenlijk alleen uit het strafdossier dat Antonio's vader in Italië in de gevangenis had gezeten. Maar voor de rest eigenlijk helemaal niks. Dus toen ben ik zelf verder gaan zoeken. Ik ben toen buitenlandse stukken gaan lezen, dus ook buitenlandse media en buitenlandse artikelen. En als wat daarin stond echt waar is, dan is dat wel heel belangrijk voor deze zaak.
23 mei 2007 krijgt de vader van Antonio 22,5 jaar in Napels. En according to the investigators, the two were in connection with European contact person for the cartel of the Colombian brothers.
Maiga Munera.
Die zijn opgepakt in 2004.
Hij was echt de contactpersoon tussen de Colombianen en de Italianen eigenlijk.
Van de maffia.
Dus ja, het zijn geen kleine jongens.
En dan weten we ook dat, dat zegt Antonio dan zelf, dat zijn vader hem heeft geholpen met klanten en contacten leggen in de bandenwereld. Want ook zijn vader zou zelf een bandenhandel hebben gehad.
Dus blijkbaar dat hij banden vanuit Japan via Nederland naar Zuid-Amerika verscheept. En dat zijn zoon dat nu dus ook doet. En dat zijn vader ook klanten heeft geholpen heeft vanuit de gevangenis in die bandenhandel.
Als dat al om cocaïne ging, dan had hij natuurlijk ook ze hem kunnen helpen met de klanten, zeg maar, in de onderwereld. Zijn vader heeft contacten in die wereld. En als je, ja, als beginnende dealer, of ja, je moet toch ergens beginnen en je moet toch ergens contacten gaan leggen. Dus dan is het makkelijk als je vader al die contacten heeft.
Toen ik dat hoorde over de vader, toen dacht ik, wauw, dat dit niet is uitgezocht. Kijk, het hoeft helemaal niks te maken te hebben met deze zaak. Maar het kan wel. En er is ook een hele goede mogelijkheid, denk ik, dat dat zo te maken zou kunnen hebben. Dus het is gewoon onbegrijpelijk dat er geen onderzoek naar gedaan is. Al was het een 1 A4'tje waarop stond, we hebben er naar gekeken, maar er is niks. Zelfs dat is niet terug te vinden. Maar omdat het niet is uitgezocht, is dit dus ook nooit bij de rechters terechtgekomen. En dat maakt het natuurlijk ook nog wel interessant dat het belangrijke informatie is die ze missen eigenlijk.
De geschiedenis van Antonio's vader met zijn criminele contacten, zoals blijkt uit Italiaanse justitiestukken, is dus nooit ter sprake gekomen in de rechtszaal. Terwijl juist het criminele milieu ruimte biedt voor alternatieve scenario's voor de moord op Guido. Daar vindt Sanne nog een concreet voorbeeld van in het dossier.
De verdachte heeft tijdens een zitting achter gesloten deuren verklaard dat het motief is gelegen in een mislukte ripdeal.
Antonio heeft tijdens de rechtszaak verklaard dat een mislukte ripdeal het motief van de moord op Guido kan zijn. Hij zou geprobeerd hebben drugs van een andere partij te jatten.
Ze beginnen nu over een mislukte ripdeal. Dat is ook nieuw voor ons.
Ja.
Wat weten we daarvan?
In november 2011 zou er een ripdeal zijn.
Die moord was welk jaar?
2012.
Dus dat is meer dan een jaar later.
Ja.
Er gingen geruchten dat het slachtoffer daar dus mee te maken had. En dat hij
maar dat hij geript had of dat hij geript was?
Dat hij verantwoordelijk was voor de ripdeal. Oh. Dus,
ja.
En als ze een jaar later dan te pakken nemen?
Ja. Goed uitgedacht plan.
Ja.
Alberto verklaart daar zelf, of ik heb toevallig hier voor me, het slachtoffer was nauw betrokken bij de ripdeal. Hij volgde die mens voor de CIA. Hij deed zaken met die mensen, met de importeurs en de ontvangers van die partij drugs uit het buitenland. Het gonste van geruchten dat het slachtoffer verantwoordelijk was voor de ripdeal van de drugs en verder dat hij grote partijen drugs wegtipte.
Volgens Antonio heeft Guido dus drugs gestolen. Dat kan een reden zijn om wraak op hem te willen nemen. Maar de studenten merken op dat dit motief niet verder onderzocht is. Hoe kan dat, vragen ze zich af, terwijl er zoveel aanwijzingen zijn dat Guido en Antonio met drugs bezig waren. En dat Guido informant was.
Nou, in deze zaak is natuurlijk heel expliciet, namelijk het Openbaar Ministerie heeft gewoon geweigerd om de helft van het bewijs uit te zoeken. Punt.
Peter Verkoppen denkt dat een deel van het probleem ligt bij de dubbele rol van het Openbaar Ministerie. Dat OM moet enerzijds strafbare feiten opsporen en zorgen dat de daders worden bestraft. Tegelijkertijd zijn zij samen met de rechters onderdeel van de rechterlijke macht in Nederland. Daar knelt het.
Officieren van justitie die zijn lid van dezelfde vereniging als rechters. En dat vinden sommige mensen heel raar. Maar dat komt omdat ze in principe dezelfde rol hebben. Ze moeten nou met enige afstand naar een zaak kijken en zich afvragen, is hier serieus bewijs om iemand te veroordelen? En wat zouden we dan met hem moeten doen als we besluiten om te veroordelen? En in feite moet de officier van justitie precies hetzelfde doen als de rechter, alleen een stadium eerder. Dus een officier die denkt van, nou, ik heb een zwakke zaak, die moet gewoon seponeren. Nou, je hebt door alle ontwikkelingen de afgelopen jaren heb je eigen soort tweedeling in het Openbaar Ministerie gekregen, waarbij een deel van de helft, denk ik, van de officier zo'n magistratelijke rol volhouden, van met enige afstand kijken en zeggen van, nou, ik ga je seponeren, want ik zou hem zelf als rechter ook niet veroordelen. En de andere helft van de officier van justitie zijn een soort crimefighter geworden, in de zin dat ze eigenlijk de criminaliteit willen bestrijden en zo zwaar mogelijk straffen eisen en de verdediging tegenwerken bij een verdediging. De officier van justitie die is verantwoordelijk voor de samenstelling van het dossier. En volgens de formele regels moet hij alle relevante stukken erin doen. Dus belastend voor de verdachte, ontlastend voor de verdachte en alle misschien neutrale stukken voor de zaak ook, want misschien is het wel relevant. Als je nou een crimefighter, een officier van justitie neemt, die is veel meer geneigd om vooral de nadruk op die belastende dingen te leggen en die ontlastende dingen weg te laten. En die laat hij niet alleen weg doordat hij niet in het dossier stopt, maar die laat hij ook weg omdat hij de politie niet opdracht geeft om dat deel van de zaak uit te zoeken. Dus ja, afhankelijk van de officier die je treft, krijg je een andere behandeling.
Het gevaar dat de magistratelijke officier van justitie te veel de kant van crimefighter opgaat, is iets dat in vrijwel alle zaken van gereden twijfel speelt. In deze zaak is in ieder geval vast te stellen dat veel mogelijk ontlastende zaken voor Antonio niet zijn uitgezocht, of dat er in ieder geval niets over in het dossier terecht is gekomen.
En om te zeggen, het scenario Antonio heeft gedaan is het sterkste scenario, moet je dat alternatief hebben uitgesloten? Moet je zeggen, daar hebben we goed naar gekeken, goed over nagedacht wat zich daar heeft afgespeeld, wie er mogelijk bij betrokken zijn. En daarvan kunnen we vaststellen, dat is het zeer waarschijnlijk niet. En als je dit alternatief, anderen zijn erbij betrokken, dus niet kan uitsluiten, kan je ook nooit zeggen, het scenario Antonio heeft het in zijn eentje gedaan, dat dat het sterkste scenario is.
Maar in plaats van dat uit te zoeken, die meerdere daders, hebben politie en justitie zich vanaf het begin juist alleen op Antonio gericht.
Ja, wat je natuurlijk ziet is dat bij een alternatief scenario waar je nadenkt over, er moeten meerdere bij betrokken zijn, meer dan Antonio alleen, of mogelijk überhaupt anderen die het gedaan hebben, die moeten een reden daarvoor hebben. Nou, dat past bij een beeld wat je in deze zaak hebt, dat het criminele circuit erom speelt, dat het met drugshandel te maken heeft, dat de bandenhandel daar min of meer een dekmantel voor is of een constructie voor is, en dat dat allemaal naar boven zou moeten komen. Dus is dat überhaupt een serieus verhaal om te volgen? En je ziet helemaal niks dat daar enige serieuze vragen over gesteld zijn.
Uit het onderzoek van de studenten blijkt dat het veel logischer lijkt dat er meerdere daders zijn die Guido hebben vermoord. Nog los van de vraag of Antonio daar zelf nou ook een rol in speelde of niet. Maar hoe zit het dan met al die tegengestelde verklaringen van Antonio die hij vlak na de moord op Guido aflegde? Heeft hij er daarmee niet zelf voor gezorgd dat hij de schijn tegen heeft?
Toen vroeg Sebastian waar hij het moordwapen had gelaten. En toen zei hij, right here, met zijn vuisten. Had hij dat dus gedaan, zei hij.
En zijn de getuigenverklaringen over die bekentenis wel zo betrouwbaar?
Als iemand, ook als getuige, heel erg lang verhoord is, dan is de vraag, waarom duurde dat zo heel erg lang? Wil die getuige niet meewerken of is de politie ontzettend aan het zoeken naar een bepaald antwoord?
Luister volgende week naar de 7e en laatste aflevering van Gereden Twijfel, de Maastrichtse martelmoord. Een podcast van NRC met dank aan de studenten van Gereden Twijfel. Gemaakt door Tessa Kolen, Gabrielle Ader, Anna Korterink en mijzelf. Jeppe van Kesteren deed de montage en de muziek werd gecomponeerd door Alexander Reumers. Eindredactie door Mirjam van Zuidam.